BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.
BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Paul Lasseur.
De bouw mag dan met vakantie gaan. Bouwmeesters gaat gewoon door. De hele zomer hoor je de beste babbels van een bijzonder bouwjaar. Met stikstof, PFAS en corona. In deze zomerspecial hoor je hoe skaters de stad vernieuwen. En wat een lockdown doet met stadsgeluiden. Ook in gebiedsontwikkeling blijken skateboarders voor vernieuwing te zorgen. Want veel mensen vinden skaters in hun stad misschien irritant, maar ze zitten wel steeds vaker aan tafel bij stadsontwikkelaars, blijkt uit Brits onderzoek. Zo zijn ze behalve het behouden van cultureel belangrijke plekken van de stad ook goed in het aantrekken van nieuwe investeringen. En zetten ze zich terloops in voor groepen die anders misschien vergeten worden bij de aanleg of renovatie van stedelijke gebieden. We hebben een gesprek opgenomen met Chris Lawton, zelf skater en sociaal-economisch onderzoeker bij Nottingham Trent University en medeoprichter van maatschappelijk platform Skate Nottingham. Daar hoor je zo meteen delen uit. En in onze studio is Daan Zandbelt, rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving, met wie we de ideeën van Chris bespreken. Hartelijk welkom Daan, goed dat je er bent. Heb je zelf wel eens op een skateboard gestaan eigenlijk?
Nou, ik was meer echt een schaatser.
Oh, een echt schaatser, gewoon op ijs?
Ja,
okay.
Ja, rolschaatser.
Want we gaan het heel veel hebben over skateboarders. We gaan om te beginnen luisteren naar onderzoeker Chris, die ik net introduceerde. Hij legt uit hoe hij als skater de stad ervaart.
I'm an older skateboarder now, so I'm over 40, but I'm still an active street skateboarder. So yeah, I do bring my skateboard with me, and it has an interesting attraction to these kind of functional forms that are uninteresting to everyone else. So street obstacles, street furniture that can become iconic. So another academic, Paul O'Connor, has written about the quasi-religious nature of totally banal forms to skateboarders, that we literally make these quasi-religious pilgrimages to functional objects that may be a set of stairs or a bench that are internationally famous amongst skateboarders. So I drag my wife to various marble or granite ledges in various cities, and then she'll stand next to me while I take photographs of a totally banal street obstacle that is very important to me because someone that I've grown up admiring has done something incredible on that obstacle. And I'm likely to meet other skateboarders and have some kind of social interaction in a space that is meaningless to all other users of the city. So we can enliven and create this idea of skate tourism in parts of the city that other users just don't know how to make good use of.
Ja, Chris is een wat oudere skateboarder, zegt hij. Hij is al over de 40. En hij zegt, ik neem nog steeds mijn vrouw toe naar plekken in de stad die totaal oninteressant lijken voor de oppervlakkige waarnemer. Maar voor skaters kunnen die echt een soort religieuze betekenis hebben, omdat een belangrijke skater of iemand die zij erg bewonderen daar ooit een bijzonder trucje heeft uitgevoerd. Of zo. Dus dat kan maar zo een trappetje zijn of een betonnen bankje. Nou, kan ik me voorstellen, van hij als skater kijkt op die manier naar de stad. Ik kan me voorstellen, Daan, dat jij als adviseur fysieke leefomgeving ook anders naar de stad kijkt dan de meeste mensen. Herken jij een beetje het beeld wat Chris schetst? Of zijn het juist andere dingen in de stad die jou aanspreken en in het oog springen?
Nee, wat ik wel heel leuk vind aan het verhaal van Chris is dat dus heel veel mensen, heel veel gebruikers, anders naar de stad kijken. Anders dan dat het bedacht is door de ontwerper of anders dan dat het bedacht is door de bestuurder. En dat is volgens mij een gezond kenmerk van de stad, dat ze zich leent om op heel veel manieren gebruikt te worden. En het leuke aan die skaters is dat ze een beetje buiten de lijntjes kleuren. Dus zij houden zich niet aan hoe het ooit bedacht was, maar dat je zo'n trapleuning kan gebruiken om vanaf te skaten. Dat is toch te gek.
Ja. En volgens Chris kunnen skaters dus ook goed voorkomen dat er op een bepaalde plek wordt gesloopt, omdat die voor hun van bijzondere waarde is. En die, wat je misschien als ontwikkelaar helemaal niet doorhebt. Of alleen maar denkt van ja, dat is gewoon hun hangplek. Dan geven ze gewoon een nieuwe plek. Maar er is een bekend voorbeeld in Londen, hè, de Undercroft. Dat is het gedeelte onder het cultureel centrum South Bank Center. En dat is na jarenlang actievoeren behouden gebleven voor skaters. Daarover horen we straks meer in de bouwexpo. Chris heeft ook een specifiek voorbeeld uit eigen stad, hè, Nottingham. Waar de skaters helaas niet konden voorkomen dat hun geliefde plek, de Broadmarsh Banks, werden gesloopt. Daar staat nu een groot winkelcentrum. Luister even mee hoe dat proces verliep.
The Broadmarsh Banks were demolished and have since become, you know, totally useless space. They've become quite dangerous. There's no longer the Jane Jacobs eyes on the street that the skateboard has provided. And you know, potentially, ironically, the city are now in communication with the skateboarders in how to redesign skating back into that space to try and make it safe again for other users.
Ja, dat stuk van Nottingham is er niet veiliger of prettiger op geworden sinds de skaters er weg zijn. Het is gewoon een gevaar, sociaal onveilig gebied geworden. En eigenlijk wordt er nu, ironisch genoeg, weer met skaters gepraat om te zeggen van, nou, zouden we dat weer kunnen terugbrengen om de stad weer veiliger te maken. Zit jij ook vaak met subculturen om de tafel om na te denken over hoe de stad eruit moet gaan zien?
Nou, je ziet in ieder geval dat dat soort groepen een enorm belangrijke rol kunnen vervullen om zo'n gebied weer vitaal te maken. Dus in plannen in mijn praktijk, dus buiten het college van Rijksadviseurs, maar met mijn bureau, maken we ook van dat soort actiegroepen gebruik of dat soort burgerinitiatieven. Hmm. Ja. Het leuke is aan skateboarders.
Ja, heb je daar voorbeelden van? Ik kan me ook voorstellen dat hondenbezitters bijvoorbeeld. Hè? Want met mijn gemeente heb ik ook wel eens een briefje van in de bus gekregen, want ik betaal hondenbelasting. En zeggen, we zien dat u een hond heeft. Die zult u s'avonds ook vaak uitlaten. Nou, als u eens iets gek ziet in de buurt, wilt u ons dan bellen. Ja, dus dan zet je de bevolking in dit geval de hondenbezitters, om een beetje mee te werken om de leefomgeving wat veiliger te maken. Maar dat soort voorbeelden?
Ja, bijvoorbeeld ook bijvoorbeeld mountainbikers lijken wel een beetje op skaters misschien, maar die crossen vaak door bossen en zo. En daar vindt Staatsbosbeheer en natuurorganisaties vinden dat maar zo. Maar sinds zij een adaptatieprogramma hebben gestart dat mountainbikers moeten betalen om op de Utrechtse Heuvelrug te fietsen en ook meehelpen met het onderhoud, hebben ze ontdekt dat heel erg een alliantiepartner kan zijn in het ontwikkelen van dezelfde kwaliteiten en dezelfde natuurkwaliteit die zowel de natuurgroepen als de mountainbikers waarderen.
Ja, en in hoeverre gaat dit nou verder, hè, met die skaters bijvoorbeeld, dan het aanleggen van een hangplek voor jongeren in de stad bij het ontwerpen van een wijk of zorgen dat er een kooi is met een kruifkoord of een basketbalveldje. Skaters zijn anders, hè?
Ja, ik zou eigenlijk nog wel een stap verder willen gaan. In mijn ogen hebben skaters wel bewezen dat ze een soort pokon voor de stad kunnen zijn. Dus zij weten allerlei gebieden die verwaarloosd zijn en sleets, oud, van nieuw elan te voorzien. Doordat zij die plek herontdekken, opnieuw elan geven, zorgen dat er leuke dingen gebeuren, dat mensen er met hele andere ogen naar gaan kijken. En op die manier is het een plek die misschien daarna wel tot een hele andere herontwikkeling kan komen. Zie je bijvoorbeeld hier in Amsterdam. De Oostelijke Handelskade is ooit sexy geworden met die skatergroeps. En nu hebben ze dat de afgelopen jaren op NDSM-terrein gedaan.
Ja, dat is ook een beetje de tragiek misschien voor de skaters. Dat als zij ergens neerstrijken en dan daar een beetje rondhangen de hele dag en hun trucjes eindeloos oefenen. Op een gegeven moment wordt het interessant en dan moeten zij weer weg.
Ja, dat is wel deels de tragiek. Hangt ook een beetje ervan af. Hè. Vaak is het ook een generatie. Dus als het 10, 15 jaar lang zo'n succesvolle plek is, dan is het misschien ook niet zo erg dat de volgende generatie een nieuwe plek kan vinden. Maar het is tegelijkertijd ook zo dat die sfeer die er gecreëerd is, die wil je misschien ook wel vasthouden in zo'n gebied. En dat lukt nog maar heel erg zelden. Daar zijn we ook als stedenbouwkundigen wel op zoek naar hoe dat kan. Hoe je openbare ruimte, maar ook in plinten met leuke koffietentjes of andere feesttenten. Hoe je kan kijken dat die niet commercieel de vermarkte ruimtes, dat die toch bijdrage kunnen leveren. Bijvoorbeeld door ze tegen gereduceerd tarief te behouden.
Ja, maar goed, we hebben het dan niet over voor die skaters bijvoorbeeld om een skatepark aan te leggen.
Nou,
met een hek eromheen en een halfpipe.
Ja, dat zou absoluut een onderdeel daarvan kunnen zijn. Kan wel zo comfortabel worden dat ze het dan niet meer sexy vinden of dat ze het dan niet meer leuk vinden. Maar dat kan absoluut. Ja. Dat zie je ook op heel veel plekken. Dat het ook helemaal mainstream is geworden. Dus in Rotterdam heeft het skaten 20 jaar geleden een plek gekregen midden op de Westblaak. En is dat een heel populair park geworden midden tussen het verkeer. Je ziet dat stationsgebieden ermee geactiveerd worden. Dus dat, ja. Dus niet alleen door de skaters zelf, maar ook door de overheid medegesteund.
Luister nog even naar Chris. Die vertelt hoe het skaters intussen heel goed gelukt is om aan tafel te komen bij stadsontwikkelaars.
Skateboarders all over the world have been quite good at getting around the table. Sort of turning that negative into a positive and becoming part of a consultation discussion. And recognizing that consultation, particularly in the UK, I don't know about Holland, is often done quite poorly. And as you say, often fails to be meaningful, genuine consultation. Is often something that's done to us rather than with us. So because skateboarders are something that planners often think, how are we going to deal with this problem of skateboarding? It becomes a wedge to open up a wider consultation and bring more users into it. So we're offering to the city to do their consultation for them and are committing to them that consultation will be wide-ranging and inclusive because our interest as skateboarders, we want healthy street life. We want that milieu that we can be part of rather than being pushed away in a skate park on the periphery of a city where we don't get to mix with anyone else.
Ja, wat hij eigenlijk zegt is, subgroepen zoals skaters, die zijn een soort voet tussen de deur, ook voor andere groepen die zouden kunnen meepraten over stadsontwikkeling. Als we het hebben over Panorama Nederland, hè, jullie plannen over hoe Nederland er in 2050 uit moet komen te zien. Praten jullie daarvoor ook met subgroepen? Want je vertelde dat jullie dat met jullie bureau wel doen, dat over hoe een gebied eruit moet komen te zien.
Nou, niet specifiek met één bewuste doelgroep, maar juist wel met heel veel verschillende soorten doelgroepen. En ik denk dat dat wel een beetje symbool staat voor hoe overheden moeten veranderen in hun planvorming. Hè. Dus heel veel overheden waren toch gewend om te zeggen hoe het moest. En nou moeten ze opeens ook luisteren naar anderen en moeten ze openstaan voor die ideeën. En dat is best wel wennen. En dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit of dat nou een club skaters is, of het is een natuurorganisatie, of het is een andere burgerclub. Heel fijn dat deze gemeenschappen zich verenigen en mondig worden.
Hartelijk dank voor dit gesprek. Daan Zandbelt, Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving. En natuurlijk onderzoeker Chris Lawton van Nottingham Trent University.
BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Paul Lasseur.
Zometeen praten we verder over hoe geluiden van een stad veranderen door een lockdown. En is dat eigenlijk erg? Maar eerst...
BNR Bouwexpo.
Redacteur Judith Lane met de Bouwexpo.
Hoi Paul.
En Judith, jij hebt met Chris gebeld. Wat is het meest sprekende voorbeeld van skaters die een plek weten te behouden?
Nou ja, dat had je zelf net ook al even over. Maar daar begon hij tegen mij in ieder geval zijn verhaal ook mee. En ik denk dat toch wel veel mensen dat misschien wel weten. Zeker de mensen die in Londen geweest zijn. Want het gaat dus over de Undercroft. Dat is het gebied onder het South Bank Center. En dat South Bank Center is een verzameling van gebouwen die in de jaren 60 zijn gebouwd. En die vormen dus een cultureel centrum. Er zitten allemaal concertzalen, theaterzalen. Die stijl is brutalisme. Dat is ook weer hele specifieke architectuurstijl. Heel groot en bonkig en zo. En dat heb je ook veel in het Oostblok. En daar wordt dus al sinds die tijd, sinds dat daar staat, dus de jaren 60, geskate. En dat cultureel centrum had dus plannen om dat gedeelte daaronder op te vullen met commercieel vastgoed. Dus winkeltjes en zo. Maar er heeft een actiegroep sinds april 2013 actief campagne tegengevoerd en die heette de Long Live South Bank. En die was dus mega succesvol, vertelde Chris tegen mij.
But it was a really interesting campaign. They utilized the heritage of a space. The idea that this space was created by radical architects, the Archigram Group, with these really utopian ideas of how the space could be used. So the skateboarders became the custodians of a heritage of the South Bank Center when the cultural institution was less interested about both the heritage of the site and also the fact that it was being used by young people.
Ja, dus wat ze nou hadden gedaan, ze hadden dus tafeltjes neergezet voor een handtekeningenactie. En Christy zei heel mooi, come rain or shine. Echt toetenbekend Londen kwam langs om die petitie te ondertekenen. Waaronder bijvoorbeeld Tom York van Radiohead. Ja. Een hele bekende muzikant. Ja. Uiteindelijk hebben ze dus het hoogste aantal handtekeningen behaald ooit in het Verenigd Koninkrijk om een stadsproject tegen te houden. En ruim een jaar later, in 2014, werden die plannen dus weer ingetrokken.
Ja, en nu is het weer open? Of hoe ziet het eruit?
Sinds ergens halverwege vorig jaar, augustus 2019, zeg ik uit mijn hoofd, is het weer open. En dat ontwerp is gedaan door Fielden Clegg Bradley Studios. En die hebben dus zoveel mogelijk geprobeerd rekening te houden met het originele ontwerp. Want ik zei net al, het is dus een ruimte onder dat cultureel centrum. Dan moet je je voorstellen, het is gewoon, het steunt op palen. En die palen lijken een beetje op betonnen paddenstoelen. Een soort columns met een soort dopje erop. Mm-hmm. En daaronder, dus ja, het lijkt een beetje op een verdieping van een parkeergarage. En overal zit er natuurlijk graffiti. En ze hebben dus heel veel van de originele skateboard-attributen die er zijn hergebruikt of gerestaureerd. Dan moet je aan houten balken denken die skaters dus als rand gebruikt om vanaf te skaten. Enorme betonnen blokken die je normaal wel op de weg ziet als er een weg is afgesloten. Die staan daar dus ook. En ze hebben een heleboel nieuw bestraat. En dat hebben ze allemaal gedaan op basis van oude tekeningen en foto's.
Okay, en die Undercroft, dat is eigenlijk een soort tunneltje.
Ja.
Het is een beetje wat het fietstunneltje bij het Rijksmuseum voor Amsterdam is. Dat is die Undercroft voor Londen een beetje geworden.
Ja, precies. Dat is eenzelfde soort immense discussie.
Bouwmeesters.
Ja, onze steden die klinken ineens heel anders door het coronavirus. Het rinkelen van een tram in Amsterdam, de politie-sirenes in New York, je hoort ze bijna niet meer. Het is ineens stil in de stad en metingen bevestigen dat. Maar helemaal stil wordt het natuurlijk nooit. De vraag is wel hoe deze nieuwe stilte nou eigenlijk klinkt. Hoe we met deze nieuwe norm van geluid in de gebouwde omgeving kunnen omgaan, dat ga ik bespreken met Marcel Kobussen. Hij is hoogleraar auditieve cultuur aan de Universiteit Leiden. En hij vindt dat we al die stilte echt schromelijk overwaarderen. Je was al eens te gast in BNR Bouwmeesters. Leuk dat je er weer bent.
Dank je wel. Hartstikke leuk om er weer te zijn.
Hebben steden een soort klankhandtekening?
Als dat zo zou zijn, dan is dat denk ik meer toevallig dan onderdeel van een strikt beleid. Natuurlijk steden die aan zee liggen of aan een rivier, of steden zoals Rotterdam die na de Tweede Wereldoorlog opnieuw zijn opgebouwd, die een duidelijke inzet hebben gekregen van er moet verkeer doorheen kunnen. Die hebben natuurlijk een hele andere signatuur dan oude stadcentra van grote steden zoals Parijs of Rome of Barcelona, Madrid. Dus in die zin hebben ze wel een eigen signatuur. Maar ik denk niet dat dat onderdeel is geweest vaak van een duidelijk beleid.
Nee.
Om ook een stad auditief vorm te geven.
Ja. In jouw publicaties lezen we dat je echt pure stilte, absolute stilte, nogal overgewaardeerd vindt in de stad. Kun je dat ook uitleggen?
Nou, ten eerste, absolute stilte bestaat natuurlijk gewoon niet. Dat is al uitgevonden in 1951 door John Cage, die een beroemd muziekstuk maakte dat 4 minuten en 33 seconden heet. Voor een pianist, die doet de klep van de piano open. Na 4 minuten en 33 seconden doet hij de klep weer dicht en dat was een stuk.
Het andere uitzicht is natuurlijk geluidsoverlast, hè? Dus de herrie die als lastig wordt ervaren in normale tijden. Wat zijn volgens jou de meest voorkomende vormen van geluidsoverlast in de gebouwde omgeving?
Uit onderzoek blijkt dat mensen zich het meest storen aan geluid van verkeer. En ten tweede, en dat is misschien opmerkelijk, geluid van buren. En mijn idee is, op het moment dat je geluid veroordeelt, dat soms ook een andere onderliggende oorzaak kan hebben. Dus op het moment dat jij je stoort aan het geluid van een buurman, hoeft dat helemaal niet te zijn omdat dat geluid zo hard is, of omdat het op een tijdstip wordt geproduceerd waarop jij eigenlijk wilt slapen of op een andere manier relaxen. En dat je denkt van, hoe kan hij nou midden in de nacht opeens die muziek keihard zetten? Op het moment dat er begrip wordt gekweekt voor het geluid dat wordt geproduceerd, dan blijkt dat mensen zich daar veel minder snel aan storen.
Ja, in de gebouwde omgeving is geluid en de auditieve omgeving vaak een beetje een ondergeschoven kindje. Hoe komt het dat mensen die gebouwde omgeving ontwerpen en vormgeven zo weinig aandacht hebben voor geluid?
Ik zou er enorm voorstander van zijn als dat georganiseerd zou kunnen worden. Ik denk dat een van de grote problemen is dat daar in de opleiding over het algemeen erg weinig aandacht voor is. Mensen die op de TU's studeren, bouwkunde of planologie of wat dan ook, dat die erg weinig worden geïnformeerd over wat een omgeving die auditief niet of juist wel goed is vormgegeven doet met het algemene welbevinden van mensen. Dus dat daar meer aandacht voor komt, ook in de opleidingen, lijkt me van enorm belang. Het tweede is dat het probleem, een deel van het probleem is, als er dan aandacht aan geluid wordt gegeven, dan is het altijd negatieve aandacht. Het gaat altijd over het onderdrukken van geluid. Alsof geluid per definitie iets negatiefs is. Of het is een acceptatie van, nou ja, er is nu eenmaal geluid en daar kunnen wij heel weinig aan doen. En als er iets aan wordt gedaan, dan zijn het eigenlijk alleen maar metingen die voornamelijk gebaseerd zijn op decibels, om te kijken of bepaalde geluiden zachter gemaakt kunnen worden. Terwijl er natuurlijk ook legio tamelijk zachte geluiden zijn die wel enorm irritant kunnen zijn. Omdat bijvoorbeeld zich op een bepaald frequentieniveau bevinden waar mensen zich enorm aan kunnen storen. Dus ik denk dat er een wereld te winnen is. Alleen misschien hoeft dat niet per se te gebeuren door mensen die als architect of planoloog of stedenbouwkundigen zijn opgeleid.
Ja, Marcel, wordt jouw hulp wel eens ingeroepen bij het herinrichten van projecten of wijken of op auditief gebied?
Ik word soms gevraagd om inderdaad advies uit te brengen hoe dat bepaalde omgevingen beter auditief vormgegeven kunnen worden. Het nadeel is vaak dat dat pas in een laat stadium gebeurt. Dus eigenlijk is het ontwerp al klaar. En dan wordt er nog gekeken van, misschien moeten we ook nog rekening houden met het auditieve element. Dus laten we kijken wat we daar nog aan kunnen doen. En dan zijn er bescheiden ingrepen zijn soms mogelijk. En natuurlijk mag het dan ook niet te veel kosten. Mijn pleidooi zou zijn om al in een heel vroeg stadium, waarin er wordt nagedacht überhaupt over stadsontwikkeling, om dan iemand erbij te betrekken of meerdere mensen erbij te betrekken die ook het auditieve aspect in hun hoofd hebben en daar voorstellen voor kunnen doen.
Ja. Heb je ook het idee nu, hè, in de coronacrisis, ik begrijp dat jij het jammer vindt dat het zo stil is geworden, maar misschien kunnen we die wat relatieve stilte ook gebruiken als een soort reset, hè, om straks post-corona juist met meer aandacht voor de auditieve omgeving ook te gaan bouwen en ontwerpen.
Ik laat ik het misstand weghalen dat ik absoluut tegen minder geluid zou zijn. Ik vind het ook heel aangenaam om nu door de stad te lopen en meer aandacht te kunnen geven aan de bomen waarvan het geluid door de wind ook steeds verandert, omdat die blaadjes aan het groeien zijn, et cetera.
Je hoort het gras groeien.
Ja, maar aan de andere kant zijn er ook simpelweg geluiden die ik nu mis. Dat je in de ochtend kinderen, ik woon in de omgeving van drie basisscholen, dat je die kinderen naar school hoort gaan en dat je ze in de pauze hoort spelen. Dat zijn ook geluiden die ik mis. En je hoorde ook langzamerhand verhalen van mensen die naast iemand woonden die uiteindelijk in een ziekenhuis werd opgenomen. Dat die als het ware misten de geluiden van de buurman of buurvrouw. Waarop hij of zij zich ook oriënteerde. Dus wij leven ook altijd in een auditieve. Onze oren staan altijd open. En betekent ook dat we ons richten naar geluiden die zich aandienen en waar wij vertrouwd mee zijn. En op het moment dat die vertrouwdheid wegvalt, dan kan dat voor sommige mensen ook enorm problematisch zijn. Dus in dat opzicht wil ik zeggen van, kijk, de stilte die er nu is, de relatieve stilte die er nu is, is niet alleen maar een voordeel, maar brengt ook zijn eigen problemen met zich mee.
Het maakt ons misschien wel bewust van onze auditieve omgeving. En
zeker.
Zou je daar iets mee moeten doen met die les?
Ik denk dat dat een enorme winst is. En je ziet ook de oproepen die worden gedaan door heel veel mensen om opnames te maken, nu auditieve opnames te maken en die te delen met mensen waarin ze zich als het ware meer luisteren naar hun omgeving dan dat ze misschien ooit gedaan hebben. En eigenlijk worden we daar ook mee geconfronteerd, dat we opeens denken van, oh, maar het is ook auditief allemaal veranderd. Dus het is niet alleen maar simpelweg dat er minder mensen op straat zijn. Nee, dat betekent ook dat zo'n stad heel anders is gaan klinken en dat er misschien geluiden nu hoorbaar zijn die wij normaal helemaal niet horen, omdat ze worden gemaskeerd door verkeersgeluid. En dat we denken, ja, maar eigenlijk zou het prachtig zijn als we die altijd zouden kunnen horen. En dan hoeven we dat verkeer niet af te schaffen. Maar het betekent wel dat als je bepaalde ruimtes anders inricht, dat beide geluiden hoorbaar zouden kunnen zijn.
Tot slot, heel kort, Marcel, wat kunnen we nu meenemen uit deze stillere tijd en deze stillere geluidservaring uit de coronacrisis naar de wereld die we straks weer gaan vormgeven?
Ja, ik denk het allerbelangrijkste is, en dat merk je overal, dat mensen zich bewust zijn van wat er auditief is veranderd. Iedereen praat er wel over van, ik hoor opeens hele andere dingen. Ik denk dat dat een grote stap kan zijn. Dus die bewustwording dat die auditieve omgeving belangrijk is. Dat daar dingen in veranderen. Op het moment dat er iets dat er zoiets als deze crisis plaatsvindt. Ik hoop dat dat een stap is op weg naar dat mensen zich veel meer bewust zijn dat wat die auditieve omgeving met hen doet. En ten tweede, dat ze daar ook wel degelijk invloed op hebben. Dat je niet simpelweg hoeft te accepteren van ja, het klinkt nu eenmaal zo, ik kan daar verder niks aan doen. Nee, maar dat er wel degelijk stappen gezet kunnen worden om die auditieve omgeving van steden en ook van platteland overigens, om die betere vorm te geven dan wat dat nu gebeurt.
Hartelijk dank voor dit gesprek. Marcel Kobussen, hoogleraar auditieve cultuur aan de Universiteit Leiden. Volgende week hoor je in de zomerspecial van Bouwmeesters alles over grote bouwprojecten, zoals het omstreden Zuidasdok in Amsterdam en de bouw van het nieuwe depot van Museum Boijmans in Rotterdam. Deze uitzending kun je terugluisteren als podcast via de BNR-app, website en andere kanalen. Tot volgende week.
BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.